Agenda punt 4, spreekrecht voor burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen. Er hebben zich 3 insprekers gemeld. En in overleg met de insprekers beginnen we met de heer Ravenstein, die komt inspreken over de leefbaarheid in Ter Apel. Meneer Ravenstein, u mag plaatsnemen achter het spreekgestoelte. Spelregels zijn u uitgelegd. U heeft 5 minuten spreektijd. En die tijd, zodra die ongeveer op 4,5 minuut zit, dan doe ik even mijn vinger omhoog, zodat u weet dat u tot een afronding moet komen. En nadat u uw relaas heeft gedaan, nog even blijven staan, nog eventueel verduidelijkend vragen vanuit de commissie. Meneer Ravenstein, aan u het woord.
Dames en heren, ik ben hier om in te spreken voor de burgers en de burgerwacht Ter Apel over de leefbaarheid en veiligheid in Ter Apel en omstreken. Ik heb het uiteraard voorbereid, dus heel het verhaal opgeschreven. En ik zou dat graag even voorlezen. In 2014 heeft het PPT, dat is het burgerpreventieteam voor degenen die dat niet weten, u als gemeentebestuur al eens een keer met de neus op de feiten gedrukt betreffende asielzoekers. Wat u als gemeentebestuur eigenlijk onder het tapijt wilde houden, heeft de BPT, bestaande uit burgers van deze gemeente, toen al blootgelegd. Nu, 10 jaar later en vele loze beloftes verder, is er nog steeds niets veranderd aan de veiligheid en de leefbaarheid in Ter Apel en omstreken. Sterker nog, het is alleen maar achteruit gegaan. Wat gebeurt er zoal in ons dorp door deze asielzoekers? Ter Apel en omstreken worden geteisterd door diefstallen, inbraken, autokraken, intimidatie, doodsbedreigingen, steekpartijen, mensensmokkel, gewapende overvallen, kinderlokkers en straatterreur. Een aantal voorbeelden van wat deze overlastgevende criminele asielzoekers zoal doen. Meisjes en vrouwen worden nageroepen met I'm going to fuck you and kill you. Ik had misschien van tevoren even moeten zeggen dat het 16 plus was, het document, maar agressie door asielzoekers die onze cultuur niet accepteren. Mensen worden bespuugd. Mensen worden bekogeld met stenen of blikjes. Mensen worden van het voetpad of van het fietspad geduwd. Ze springen voor auto's, fietsen of brommers. Ze lopen of zitten midden op straat of op de weg. Winkelmedewerkers worden bedreigd. Vrouwen die met kinderwagens lopen worden tegengehouden en geïntimideerd. Vrouwen worden aangerand en of worden uitgemaakt voor hoer. En dan vooral de ouderen hebben angst om nog op een buitenlocatie te pinnen. In het dorp boodschappen te doen of een wandeling te maken. En vooral dat laatste heb ik pas geleden gehoord dat heel veel mensen dat tegenwoordig laten. Het alcohol- en drugsmisbruik door asielzoekers. En ga zo maar door. Zo kan ik nog honderden voorbeelden geven. Wij burgers moeten dit allemaal maar normaal vinden, zodat het draagvlak voor de asielzoekers behouden blijft. De burgerwacht vindt dit niet normaal en legt zich er ook niet bij neer. Wat doet dit alles met de burgers? Sommige mensen bij wie is ingebroken zijn verhuisd, willen verhuizen uit het dorp of zijn verhuisd naar een bovenwoning uit angst dat het hun weer overkomt. Er zijn vrouwen en ouderen die hun avondwandeling niet meer durven maken. De verlichting in Ter Apel is op veel plaatsen onvoldoende. Veel mensen durven of willen niet meer winkelen in Ter Apel en wijken uit naar plaatsen waar, tussen haakjes, nog geen overlast is. Ook heerst er een aangiftemoeheid onder de burgers, omdat er toch niets mee gedaan wordt. Al willen ze doen geloven, van wel. De burgerwacht raadt slachtoffers van overlast en of criminaliteit wel met klem aan toch aangifte te doen. Al is het alleen maar om de cijfers op te kunnen vragen en als zodanig men schrikt. Dat was even een aanvulling erop. Er zijn mensen die trauma's van hun slechte ervaringen, trauma's overhouden van hun slechte ervaringen met asielzoekers. Er zijn mensen die niet meer alleen boodschappen durven doen. Hun huizen staan achter hekken en rondom camera's die ze zelf betaald hebben. Veel mensen voelen zich daardoor gevangen in hun eigen huis. Mensen hebben onrustige en slapeloze nachten. Ook voor de werknemers en de echte vluchtelingen is de veiligheid niet gegarandeerd binnen de hekken van het AZC. Onze kinderen krijgen automatisch een hekel aan asielzoekers, doordat ze er vaak negatief mee geconfronteerd worden. Door het slappe beleid, sorry voor deze uitdrukking, maar ik kon geen ander woord verzinnen. Door het slappe beleid van deze gemeente wordt racisme alleen gevoed in Ter Apel en omstreken. En dat is natuurlijk een ontwikkeling die we niet willen. Ter Apel heeft het allemaal. We hebben politie, marechaussee, handhaving, winkelbeveiligers, straatcoaches, die er allemaal voor moeten zorgen dat de veiligheid terugkeert in het dorp. Ook het aanwijzen van ketenmariniers heeft nog niks vruchtbaars opgeleverd. Leuke jongens en meiden, ze doen allemaal hun best, maar ook vele van deze handhavers lopen ongemotiveerd en gefrustreerd rond. Ze willen wel, maar mogen en kunnen er niets mee door de falende regelgeving. Als onze wetsdienaren dit al zeggen, kun je jezelf toch afvragen of deze maatregelen wel helpen. Tot nu toe blijkt al dat het niets heeft geholpen, gezien de overlast alleen maar groter is geworden. Het gebeurt zelfs dat als een burger zo'n overlastgevende, criminele asielzoeker staande houdt, de politie, als deze al komt, zegt: met hem kunnen we niks, die hebben we vandaag al vaker aangesproken of betrapt. Sommeert de betreffende asielzoeker terug te gaan naar het AZC en vertrekt dan weer. Het is ook meerdere keren voorgekomen dat de politie bij melding van overlast of criminaliteit al gelijk zegt niet te komen, omdat ze er verder toch niks mee kunnen doen. Zo ook vorige week. Twee asielzoekers van het AZC worden aangehouden door de burgerwacht. Ze hadden duidelijk de intentie om te stelen en de politie werd gebeld. Er werd ons toegezegd door de politie ze naar het AZC zouden brengen en de beveiligers van het AZC opdracht zouden geven deze dieven binnen te houden voor die nacht. En wat gebeurt er? Deze asielzoekers, dezelfde mensen dus, gaan dezelfde nacht gewoon door met wat ze aan het doen waren. Stelen door heel Ter Apel. Hier zijn ook camerabeelden van.
Bent u met de laatste bladzijde bezig, meneer Apel?
Ja.
U heeft al 3 minuten extra van mij. Dus
het is echt schandalig hoe wij... Ik probeer sneller te lezen. Het is echt schandalig hoe wij als burgers voorgelogen worden. Even over de aanrijdtijd van de politie. Als je geluk hebt, zijn ze er binnen redelijke tijd. Maar het komt vaker voor dat je een half uur, een uur of zelfs een paar dagen moet wachten voor de politie reageert op een melding. Als men dreigt met nu binnen een uur aanwezig, anders wordt de media ingelicht, komen ze na 3 dagen alsnog met het schaamrood op de kaken even polshoog te nemen. Ook komt het te vaak voor dat er geen politieteam beschikbaar is. Dit alles was een van de grote motivaties om de burgerwacht op te richten. Dan nog de borden. Met u betreedt een veiligheidsrisicogebied bij het AZC. Als die gasten zo gevaarlijk zijn, houd ze dan binnen de hekken en laat ze niet door ons dorp slenteren met alle gevolgen van dien. Zo ook de waarschuwingsborden voor voetgangers op de N366. Wij burgers worden zelf gevraagd door de politie om niets op Facebook te plaatsen. Veel plegers worden niet gefouilleerd bij aanhouding tijdens hun rooftocht buiten het veiligheidsrisicogebied, omdat dit blijkbaar wettelijk verboden is. Volksvertegenwoordigers, dat bent u dus. De jaren gespeelde verontwaardiging van het gemeentebestuur over de overlast van asielzoekers wordt niet meer geloofd. De bosjes bloemen voor de slachtoffers als er weer wat ergs was gebeurd in het dorp door asielzoekers helpen niet om de meegemaakte incidenten te verwerken. De gemeente heeft alleen stoere woorden tijdens verkiezingstijd als er media-aandacht is of als er een cameraploeg voor de neus staat. We horen al jaren over de goede gesprekken die de gemeente heeft gevoerd met de staatssecretaris of een of andere minister die over asielzaken gaat. De ervaring leert dat dit nog steeds niets opgeleverd heeft voor de veiligheid en leefbaarheid in Ter Apel en omstreken. En het reclame maken voor de eigen partijen blijkbaar belangrijker gevonden wordt. Als de volksvertegenwoordigers niet voor de veiligheid en leefbaarheid kunnen zorgen, wees dan eerlijk naar de burgers en zeg het dan gewoon. Maar hou ze niet steeds aan het lijntje met loze beloftes. Wees open en eerlijk naar de inwoners en laat ze niet beroven of bestelen door deze overlastgevende criminele asielzoekers. Geef inwoners meer info en doe niet steeds zo geheimzinnig. Zo komt het nu wel over. Vertel de burgers wat er zich echt afspeelt, dan kunnen ze zich instellen en voorbereiden om schade te voorkomen of te beperken. En indien nodig, in overleg met de gemeente. Dan een voorstel. Financiering door de gemeente van beveiligingsapparatuur in en rondom het huis op plekken waar overlastincidenten door asielzoekers plaatsvinden. Als burgers dat nodig vinden. Vertrouwen in de volksvertegenwoordigers hebben vele burgers al lang niet meer. Het lijkt erop dat de volksvertegenwoordigers er puur zitten voor zichzelf en de burgers aan hun lot overlaten. Dat is althans wat de burgerwacht vaak te horen krijgt. De volksvertegenwoordigers maken zich drukker om de zogenaamde asielzoekers, door u ook vluchtelingen genoemd, dan om de veiligheid van de eigen burgers. Als de burgers door alle toestanden zelf het heft in handen nemen, dan wordt dit wel ineens als een probleem gezien. Dus zoals het er nu voor staat, met de wetten en regeltjes, komt het erop neer dat de burgers alle overlast en criminaliteit maar gewoon moeten accepteren en de asielzoekers die de overlast geven en crimineel gedrag vertonen, een soort van onschendbaarheid genieten. Wij als burgerwacht accepteren dit niet. Sorry. En worden daardoor gedwongen om het heft in eigen hand te nemen. Om onze veiligheid te waarborgen. Laatste alinea.
Laatste alinea, meneer Ravenstein. Ik denk dat wij...
De gemeente zou zich moeten schamen voor deze lakse houding. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. En in dit geval dus ook verantwoordelijk voor het voorkomen van overlast en ordeverstoringen door met name asielzoekers. Als de burgemeester de veiligheid van zijn burgers niet kan garanderen, wat nu al jaren het geval is, dan zou hij dit AZC aanmeldcentrum moeten sluiten. Het zij tijdelijk of definitief. Dat de burgemeester dit zou doen, als er niets zou veranderen, heeft hij zelf al aangegeven in interviews met de media. En zou hij dus zijn belofte na moeten komen om komend jaar een onhoudbare en escalerende situatie met de volgens de media 50.000 plus asielzoekers en eigen burgers te voorkomen. Die 50.000 plus asielzoekers moeten dus voorlopig allemaal langs Ter Apel. Omdat er geen andere aanmeldcentra zijn in Nederland. En dat is verschrikkelijk. Ik ben klaar. Getekend, zeer bezorgde burgers en burgerwacht.
Dank u wel, meneer Ravenstein. Dit zijn we niet gewend. En dit is eigenlijk ook niet zo het hoort in de openbare vergadering. Gasten worden zich geacht aan de etiketten te houden en dat is niet reageren. Maar ik kan me het voorstellen van de andere kant. We hebben meneer Ravenstein 14 minuten en 50 seconden gegeven om toch het verhaal te kunnen vertellen. De laatste alinea was toch nog weer 2 minuten, meneer Ravenstein. Ja. Maar het zij u vergeven, want het is een heel belangrijk thema. En ik denk dat er vanuit de commissie ook wel mensen zijn die nog wat aanvullingen en vragen hiervoor hebben. Dus als u even wil blijven staan, maar het knopje even uit wil doen, want dan kunnen anderen het woord krijgen. En dan begin ik bij meneer Rep, PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat applaus hebben jullie allemaal verdiend. Geweldig dat jullie dit signaal afgeven. Dus weer een opeenvolgend signaal. Hè. Er zijn velen vooraf gegaan die ook de duidelijkheid proberen neer te leggen in dit college. En u geeft helemaal aan wat er aan de hand is. Die signalen hebben wij als PVV natuurlijk ook met regelmaat hier ten gehoor gebracht. Dus wij zijn heel blij met dit signaal. En ik ben heel trots op jullie dat jullie hier in grote getale hier naartoe zijn gekomen om dit signaal hier duidelijk neer te leggen. Dus grote dank en respect. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Rep. En dan is nu het woord aan mevrouw Heidekamp, CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. En ook namens de CDA-fractie dank voor het inspreken. Want dit is inderdaad een hele belangrijke thema. U hebt een heel verhaal van de beleving vanuit burgerwacht en bezorgde burgers gegeven over de situatie in Ter Apel. En ook wel een oproep aan ons gedaan als volksvertegenwoordiger om onze verantwoordelijkheid te nemen voor het voorkomen van overlast en het beperken daar waar mogelijk. En u geeft ook aan van ja, we hebben het eigenlijk al een aantal jaren gehoord dat u allemaal uw best doet en goede gesprekken hebt en we merken er nog niet zoveel van. En ik denk dat we met elkaar ook gewoon allemaal kunnen onderschrijven dat er inderdaad in Ter Apel de afgelopen jaren situaties zijn geweest.
En omstreken. Niet alleen beperkt tot Ter Apel.
Meneer Ravenstein,
mag ik nu even
u bent niet te horen en we spreken via de voorzitter, dus u mag straks even reageren.
Ja. Dus zonder in alle details te gaan, denk ik dat wij allemaal weten dat er best hele ernstige situaties zijn geweest in en rondom Ter Apel en dat dat onze grootste zorg heeft. De motie die in deze raad is aangenomen om mediation te gaan doen met het COA, om het contract en het naleven van dat contract, waarin ook de veiligheid van Ter Apel was afgesproken, om dat gewoon goed ook onder de aandacht te brengen. Dus in die zin is denk ik de zorg wordt zeer gedeeld door deze raad. Tegelijkertijd is het ook zo dat het niet met één vingerknip is op te lossen. En dat we daarmee ook gewoon afhankelijk zijn van de uitkomsten van andere gemeentes in het land. Hè, die wel of niet bereid zijn aanmeldcentra en dergelijke te openen. Dus ik denk dat het signaal voor een deel terecht is. Dat we ook de zorg met u delen. En dat we ook wel de oproep heel goed gehoord hebben. Tenminste in mijn fractie. Dat wij met elkaar de verantwoordelijkheid hebben om daar stappen in te zetten. En daar wordt volgens ons ook hard aan gewerkt. Onze burgemeester en wethouder Potsen zijn in mediation gesprekken met het COA. En er zijn gesprekken ook met de staatssecretaris. Ja, het levert niet altijd meteen een oplossing op. Tegelijkertijd zijn er volgens ons ook wel dingen wel gebeurd. Als het gaat om extra politiemacht en dat soort zaken. En ik denk dat u erop mag blijven hameren en vertrouwen dat het aandacht krijgt. En dat het in ieder geval zeker niet zo is dat wij als fracties of als raad alleen maar bij verkiezingstijd aandacht en zorg hebben over de veiligheid van de burgers in Ter Apel. Want dat is wel degelijk iets wat we altijd hebben. Maar het is inderdaad ook waar dat het ons niet altijd lukt om de situatie zo te hebben zoals we die het liefst zouden zien. Dank u wel.
Laten we even duidelijk hebben. Ik heb net gezegd, er wordt vanaf de publieke tribune niet gereageerd. Dat wordt door mij ook niet getolereerd. Dus geen reacties alsjeblieft van de publieke tribune. Meneer Ravenstein is inspreker en die mag. Ja, als ik hem weer indruk en meneer Buigel hem even indruk, dan bent u weer aan het woord. U mag hier kort even op reageren, meneer Ravenstein.
Oh. Oké. Nou, wat betreft de politie-inzet en dergelijke. Denk dat de meeste burgers het met mij eens zijn dat die politie in Ter Apel, als die al aanwezig is, want die is namelijk nooit op straat te zien en zeker niet in het centrum waar het nodig is. Daar lopen alleen twee security mensen die de winkeliers zelf ingehuurd hebben. Daar lopen soms straatcoaches die, ja, als ze wat zeggen, ook verrot gescholden worden door die lui. En voor de rest, marechaussee, ja, die rijdt een keer voorbij en dan zijn ze weer weg. Dus in principe zie je eigenlijk weinig handhavers op de plekken waar het nodig is. Dat is zeker het geval. En dat geldt zeker voor 's avonds. Want ik kan u vertellen, tot nu toe is het in de winter vrij rustig geweest. Altijd. Tot nu toe. Deze winter hebben we dus volle problemen met asielzoekers die stelen, inbreken, autokraken doen, door tuinen heen lopen om weet ik veel wat te zoeken. Dit is in de voorgaande jaren in de winter nog niet gebeurd. En daaraan kun je dus al afleiden dat het gewoon niet minder wordt. Ook niet door de zogenaamde meer inzet die u zegt dat er zou zijn van politie en handhavers. Het wordt alleen maar erger. En ik heb al gezegd dat straks Ter Apel, dat zal waarschijnlijk dit jaar nog niet geregeld worden. Misschien meer aanmeldcentra. Ik geloof er helemaal niks van dat dat zo snel geregeld is. Dus ik ga er gewoon vanuit dat Ter Apel dit jaar ook nog het enige aanmeldcentrum is. En dat betekent dus dat er 50.000 asielzoekers hier door Ter Apel heen moeten. Vorig jaar waren het er 43.000, heb ik dat goed, dat getal? Ongeveer? Ja? Dat was vorig jaar. Nou, en ik hoef u niet te vertellen wat er van de zomer is gebeurd in Ter Apel. Datzelfde gaat dit jaar weer gebeuren. Alleen nog een beetje erger.
Duidelijk, meneer Ravenstein. Ik wil nu graag het woord geven aan meneer Buigel, zodat hij ook nog even mogelijk een aantal vragen heeft. En als u dan weer even het knopje uit wil doen.
Ja, dank
meneer
wel,
Buigel, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst, kan u inbreng heel goed begrijpen. Bij ons is ook behoorlijk de frustratie heel erg hoog. Tussendoor even altijd aangifte doen, want dan hebben wij ook een meetinstrument bij de politie. Ik zou toch ook wel willen aangeven van wat is jullie verwachting van deze raad, want het is een landelijk probleem. Het probleem moet echt bij de regering opgelost worden. Wat wij kunnen als raad,
geen
doen
reacties.
Wij. En dat is heel veel achter de schermen. En dat is heel frustrerend soms, maar het komt gewoon niet verder, omdat het in Den Haag gewoon vastloopt. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Buigel. Nogmaals, dit is de laatste waarschuwing. Iemand die nu nog weer een woordmelding doet, laat ik uit de zaal verwijderen. Want u bent hier gast. Ik heb begrepen dat onze burgemeester ook graag hier nog even het woord over wil voeren. Dus ik geef het woord graag aan burgemeester Velema. Okay. En daarna zijn er misschien al nog opmerkingen, maar dat horen we wel. Het woord aan burgemeester Velema.
Ja, dank u wel, voorzitter. Hartelijk dank voor het inspreken. Ik ontvang ook graag van u nog even een stuk op papier. Ik zal hem ook doorzenden naar de staatssecretaris en de minister van Veiligheid en Justitie. Ik denk dat hij daar ook thuis hoort. Maar dat ontslaat ons ook niet van de verplichting om voor u de veiligheid te borgen. Daar ben ik mij zeer bewust van. En ik voel me ook heel erg gefrustreerd dat het tot dusver niet gelukt is om daar een doorbraak in te krijgen. Maar we zijn in gesprek. En dat heeft u ook al vaker gehoord, dat weet ik. Maar deze raad, samen met het college en met de portefeuillehouder, hebben wel degelijk een stappenplan gemaakt waarbij we wel heel nadrukkelijk aangeven van we gaan dit niet nog een keer een derde jaar beleven met elkaar. Want het is niet alleen maar vorig jaar, maar het ook jaar ervoor. En ook eigenlijk na 2015 met ups en downs, maar de afgelopen 3 jaar structureel. Dus we hebben voldoende basis om eigenlijk de onderliggende bestuursovereenkomst aan de orde te stellen. U mag erop vertrouwen dat wij ons onverminderd daarvoor inzetten. Maar het zijn woorden, het is papier, het is juridisch. We leven in een democratische rechtsstaat en dat geeft ook beperkingen. En ik begrijp heel goed dat als iemand bij u op de oprit staat en die kijkt of hij de auto in kan komen, en u hebt dan de politie voor de deur, dat de politie dan zegt van ja, maar dit is niet een inbraak, we kunnen hier niks mee. Dan is dat juridisch correct. Zo werkt het in onze staat. En met de wetten die gemaakt worden in Den Haag en lokaal worden uitgevoerd. Maar het gevoel snappen we denk ik allemaal. Aangifte doen, altijd. Wat ik nog wil weerspreken is wel het feit dat wij iets onder de mat schuiven. Ik ben bij mijn aantreden transparant en open over alles wat er gebeurt. En wij hebben regelmatig presentaties in deze raad over de cijfers. Ik treed regelmatig in de media op, ik vraag aandacht en ik verhul niets. Het valt mij ook op in uw betoog dat u 1 ding niet noemt. En dat is dat het een hele kleine groep is, een hele specifieke groep. Heb ik even niet gehoord. Hè? Dus oké. Okay. Maar ik maak hem even af. Want dan vinden we elkaar dan weer. Want in mijn gesprek met de inwoners en zeker de mensen in en rondom de Westerstraat is het eigenlijk altijd in dezelfde volgorde. Namelijk dat we staan voor een humane opvang van vluchtelingen. En dat wij ons kapot ergeren aan de machteloosheid die we hebben met elkaar. Over een specifieke groep. Voornamelijk uit Noord-Afrika. Die hoog in de lijsten staat voor incidenten en criminaliteit. Dus daarin vinden we elkaar, denk ik. U mag ook van mij weten dat ik ook de afgelopen 3-4 weken, omdat ik met u heb geconstateerd dat daar waar we normaal gesproken in de winter nog even de tijd hebben om weer bij te komen, we deze winter hebben kunnen constateren dat het tegenovergestelde geval was. En niet alleen maar pogingen tot inbraak, niet alleen maar meer winkeldiefstallen, maar het meest zorgwekkende ook meer steekincidenten. Zowel op het COA-terrein als ook op andere AZC's. En mijn grootste zorg die ik heb is dat inderdaad vandaag of morgen eens een keer een steekincident in Trapel zal zijn. Deze zorgen heb ik afgelopen maandag gedeeld met de staatssecretaris en ik heb ze gisteren... Nee, ik heb ze vanmiddag nog gedeeld met de minister van Veiligheid en Justitie. Dus we staan aan dezelfde kant. Maar u mag terecht naar mij kijken als burgemeester. Die staat voor uw veiligheid En u moet erop kunnen vertrouwen dat ik mij tot het maximale inzet. Voor zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Velema. Ik zie aan u, meneer Ravenstein, dat u toch heel kort nog even wil reageren. Ik denk dat we dat dan als afsluiting gebruiken. Ik denk dat uw standpunt wat dat betreft dan voldoende duidelijk is gemaakt. Aan u nog even kort het woord.
Meneer de burgemeester, het grootste deel van wat u net gezegd hebt, daar ben ik het mee eens. Wij burgers in Ter Apel wel zouden willen zien, is meer snelheid. Even het gas intrappen, zo gezegd. En ja, het is papier, het is juridisch. Daar zijn we pas geleden ook achter gekomen, omdat het Drents Nieuws dat op internet heeft gezet, hoe dat werkt met de Nederlandse en de Europese regels. En vandaar het woord onschendbaar voor die criminelen. Wat ik u mee wil geven is, het zou verstandig zijn. Ten eerste, het is geen kleine groep die dit doet. Die groepen worden steeds groter. En die groepen weten ook precies wat ze moeten doen om overal onderuit te komen. Ze kennen de regels, ze weten gewoon dat jullie ze niet vast kunnen zetten. Ze weten dat ze geen straf krijgen. En als het al zo erg wordt, bijvoorbeeld een steekpartij, dat het bij het Openbaar Ministerie terechtkomt, dan mag je blij zijn als dat proces nog binnen een jaar plaatsvindt. Over het algemeen vogeltje al gevlogen. Dus wat voor zin heeft het? Het kost allemaal een hoop geld en het lost niets op. Dat is het probleem. Er wordt een hoop geld uitgegeven aan van alles en nog wat en het lost niets op. Ik denk dat de mensen zelf in Ter Apel daar andere ideeën over hebben. En er is mij al verteld dat dat ook niet zou kunnen. Maar ik wil dat toch even in de raad gooien. Het zou mooi zijn als het AZC na 11 uur 's avonds gesloten wordt. Met andere woorden, mensen die op het AZC verblijven, die kunnen na 11 uur 's avonds niet meer het dorp in. En dan zal u zeggen van ja, we kunnen de vrijheid van die mensen niet beperken. Dan zeg ik op mijn beurt van, om de veiligheid te bewaren in Ter Apel, is dat één van de enige enige manieren om dat te waarborgen. Als die jongens na 11 uur niet meer naar buiten kunnen, dan hebben we die problemen in Ter Apel ook niet. Dus dat is een hele simpele oplossing. Hou ze binnen de hekken. Dat is één. En twee, meneer de burgemeester, qua informatie. Ik heb een beetje de site uitlopen pluizen van Westerwolde. En daar wordt eigenlijk amper iets geschreven over het AZC of de problemen die er zijn. Nou, ik woon er 500 meter vandaan in Vogelvlucht. Als ik in mijn achtertuin ga staan, dan kijk ik er zo op de ingang. Ik woon ook op de Westerstraat. En ik zie iedere dag politie meerdere malen naar het AZC rijden. Ik zie iedere dag ziekenauto's het AZC oprijden. Ik zie iedere dag die groepjes met jongeren weer verkassen naar het centrum toe, dat we zoiets hebben van, nou, daar gaan ze weer. In principe heeft alles wat tot nu toe gedaan is, en het is niet zo dat ik dat ik daar geen respect voor heb. Ik snap dat het voor u een probleem is om misschien wat harder op te treden. Maar, dan zeg ik op mijn beurt van, sla dan een keer echt met de vuist op tafel en doe wat u gezegd heeft in de media. Zodra het uit de hand loopt weer, daar gooi die tent in ieder geval tijdelijk dicht. Ik denk dat ze het dan wel snappen in Den Haag.
Ik denk dat dat laatste heel duidelijk is, meneer Ravenstein. Dank dat u op deze ordentelijke wijze uw zaak onder de aandacht heeft gebracht. Ik denk dat de vragen die gesteld zijn wel verhelderend hebben gewerkt. Ik zou het heel prettig vinden wanneer uw betoog in elk geval even bij de griffie wordt afgegeven, zodat we dat ook bij de stukken kunnen voegen. Als u dat bij de mevrouw doet of via de bode, dan dank ik u hartelijk voor de inbreng en gaan we over tot de volgende inspreker. Ik weet niet of er mensen zijn die zeggen van ik heb gezien wat ik wou zien, dus dat men wil vertrekken, dat zou ik me voor kunnen stellen. Aan de andere kant, ja, graag gedaan. Ja, helder. Ik schors even de vergadering voor 2 minuten voor mensen die willen vertrekken. En dan gaan we daarna verder met de vergadering. Dames en heren, we hervatten de commissievergadering. Meneer Eilert is inmiddels ook binnengekomen. Dus welkom, meneer Eilert. En we waren bij het spreekrecht voor burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen. En als tweede heeft zich gemeld mevrouw Tolen. Mevrouw Tolen, u kent de procedure, dus aan u het woord. En tegen de tijd dat het bijna tijd is, dan krijgt u even een signaaltje van mij.
Ja. Ben ik duidelijk te horen? Volg mij wel. Niets is zoals het lijkt. Een sjaal breien kan bedoeld zijn om iemand te verwarmen, maar kan ook anders bedoeld zijn. De opzet van de steken op de naalden is begonnen met 2 zeer herkenbare kleuren. Namelijk met 2 keer een rode draad. De een helemaal rood, de andere wat minder felrood. De draden werden dubbel op de breipennen opgezet en werden snel gebreid om geen steekjes te laten vallen. En om geen steekjes te laten vallen werd er nog een derde gekleurde draad aan toegevoegd om de sjaal die geen warmte zou geven te verzwaren. Het stukje breien aan de sjaal duurde enige tijd en pas toen de kleuren blauw, oranje en wit werden toegevoegd, leek het erop dat de sjaal de warme kant op zou gaan. Doch echter, niets was minder waar. De witte draad mocht niet in de sjaal verwerkt worden. De witte draad werd buitengesloten op meerdere patronen. Verschillende andere kleurdraden werden vanaf die tijd wel mee in de sjaal gebreid, maar het patroon was met deze draden niet duidelijk. Uiteindelijk werden de andere toegevoegde kleuren misbruikt voor de verzwaring van de sjaal. Die draden bleven rustig en zonder enig bezwaar de sjaal te verzwaren. Een draad in de sjaal begreep het patroon wel en die werd eruit gehaald. Doch echter om ervoor te zorgen dat de sjaal steeds meer verzwaard zou worden, werd de draad dit begreep met het onmiddellijke ingang uit de sjaal weggehaald en werd er een ander voor teruggeplaatst. Immers, de sjaal moest wel zwaar blijven en niet voor warmte dienen. De ene draad die uit de sjaal werd weggehaald vond gelukkig snel een andere sjaal waar ze in mee mocht breien en daar zat ze goed op haar plek. De gaten die ontstonden in de sjaal door het weghalen van de gebreide steken werden in eerste instantie opgevuld met een slecht stukje ander draad. De gaten die ontstonden in de sjaal, deze draad moest al snel wijken omdat het ook werd gebreid in een andere sjaal die niet als warme sjaal diende. De weer opnieuw uitgezochte vervangende draad houdt nu met heel veel moeite de sjaal bij elkaar omdat er geen steekjes mogen vallen. Ondanks dat de witte draad toen even mocht komen kijken omdat deze kleur zo passend was om warmte te verspreiden en men eigenlijk de sjaal wel wilde afbreien, bleek dat toch niet mogelijk. De witte draad was niet welkom in de sjaal die steeds zwaarder werd. Sterker nog, de witte draad die met een paar steekjes was opgenomen in de sjaal, werd eruit gehaald en aan alle kanten opgeslingerd en werd geminacht en genegeerd. De witte draad verkleurde compleet, werd bevuild door alle schoppen die de witte draad kreeg te verduren. Het gekke is dat de witte draad, ondanks alles wat er gebeurde, toch wil gaan voor het breien van mijn warme sjaal. Maar ook nu mag de witte sjaal niet witte draad niet meegebreid worden in deze zware sjaal. Er werden wel pogingen gedaan om de breinaalden eruit te trekken, met als doel om de sjaal van liefde opnieuw te breien. Maar helaas zaten ook die steken verstrikt in de rode draden die nergens voor willen wijken. Alle andere gekleurde draden die meegebreid zijn, zijn verstrikt geraakt in de sjaal die iets wil verbergen. Nu zitten de overige gekleurde draden stevig vast in de steken die door de rode bollen wol stevig om hen heen zijn gebreid. Deze vastzittende draden, wol, realiseren zich niet dat ze zijn gebruikt voor het creëren van een sjaal die het licht niet kan verdragen. Pas dan als de overige gekleurde draden, wol, die verstrikt zitten in een sjaal die iets wil verbergen wat niet deugt, dit gaan voelen en begrijpen, pas dan zullen ze bevrijd kunnen worden van een sjaal die zij niet willen dragen. Het is aan hun of de rode steken in de sjaal worden afgetrokken om de kracht van de twee rode draden wol op te heffen. Pas dan kan de sjaal opnieuw worden gebreid, zodat de sjaal diegene kan verwarmen die de zware sjaal op de schouders kreeg gelegd. Pas dan kan het welzijn van de overige dragers van een gebreide sjaal worden bevorderd. Mogen de gekleurde andere draden die vastzitten de moed hebben om de breipennen uit deze sjaal weg te trekken en de sjaal te breien met alle garens die er bestaan, maar dan uit liefde. Dank u. Namaste.
Dank u wel, mevrouw Tolen. Ik kijk even langs de commissie wie hierover het woord wenst te voeren. En dan begin ik met meneer Brouwer, PvdA. Mevrouw Tolen, wil u even de microfoon naar u? Dank u wel.
Voorzitter, ik had een interruptie willen doen. Mevrouw Tolen die houdt daar een betoog waar ik helemaal niks van begrijp. En als we hiernaar moeten luisteren, dan is het zonde van de tijd.
Duidelijk.
Ik wil er graag op reageren. Met de volgende.
Ja, ik weet niet of er nog meer mensen zijn in de commissie die nog woordmelding wensen. Ja, ik zie de heer Buigel. VVD. En mevrouw Tolen, alsjeblieft even weer het knopje uit en u mag straks reageren.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik wil eigenlijk even reageren op de heer Brouwer. Iedere inwoner heeft het recht om hierin te spreken. Ook al als het voor hem, de heer Brouwer, niet helemaal duidelijk is. Bij mij is het verhaal redelijk duidelijk. Dus ik vind, even een punt van orde, ik vind het dit wel gewoon kunnen.
Dank u wel, meneer Buigel. En dan is nu het woord aan mevrouw Heidekamp, CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik moet wel zeggen dat ik het wel met de heer Brouwer kan meevoelen. In het verhaal raakte ik ook wat de draad kwijt, om maar even in de beeldspraak te blijven. Terwijl ik natuurlijk tegelijkertijd mevrouw Tolen vaker heb horen inspreken, dus wel ongeveer kan vermoeden wat precies de achterliggende bedoeling is. Punt is alleen wel mijn vraag aan mevrouw Tolen zou zijn, wat vraagt u eigenlijk precies van ons? Wat is het doel van uw inspreken in deze metaforen? Want ja, ik zou heel graag inspreken serieus nemen, maar dan helpt het mij wel en onze fractie wel om te weten wat precies het doel is van het inspreken, zodat we daar in overweging kunnen nemen of we daar wat mee kunnen. Tot zover, dank u.
Dank u wel, mevrouw Heidekamp. Dan is het woord aan de heer Hoogmoed.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Tolen, voor het inspreken. Het is verstandig, denk ik, om dit verhaal even ons te doen toekomen via de Griffie. Want het is een verhaal met heel veel metaforen. Mooie metaforen ook. Een mooi verhaal, alleen op het moment dat je het hoort, zonder dat je daar die introductie bij gehad hebt, is het zo nu even wat lastig aan elkaar te breien. Dus als u het bij ons zou willen laten komen via de Griffie, dan kunnen we het op ons gemak nog even nalezen.
Meneer Brouwer, ja, PvdA.
Ik had even moeten vragen of ze daar even wil toelichten, wat ze nu precies bedoelt.
Dank u wel. En ik denk dat mevrouw Tolen dat nu wel even gaat doen.
Dat ga ik zeker doen. Ik heb alle raadsleden vanmorgen of vanmiddag, ik weet niet meer precies hoe laat de mail is verstuurd, een mail gestuurd met het feit dat ik over individuele zaken niet mag inspreken. Dat is heel duidelijk hier weggezet. Dat is mij, wordt mij iedere keer als ik wil inspreken, wordt mij, word ik daarover gebeld of ik word uitgenodigd op het gemeentehuis om het liefst de dingen al van tevoren in te spreken. Nou, daar ben ik dus zeker niet van plan. Ik ben de individuele kwestie die hiermee bedoeld is met de rode draden, ga ik aan de raadsleden toe laten komen. En dit verhaal wat van mevrouw Ebers nog komt, die is, heeft mij verzocht om dit vooraf voor te lezen. Zij heeft daar toestemming voor gegeven. Zij is in wezen aanwezig. Ze zit hier achter mij. En bij deze het verhaal van mevrouw Ebers, die eigenlijk ook een stukje ingaat op het verhaal wat u dan nog persoonlijk zult, van mij, de raadsleden van mij zullen ontvangen.
Mevrouw Tolen, ik heb hier toch een beetje moeite mee. Want dan spreekt u eigenlijk twee keer in over dezelfde zaak.
Nee.
En er is aangegeven dat mevrouw Hebers in principe zou inspreken. Dus ik, en ze is aanwezig, dus ik zie eigenlijk geen reden waarom mevrouw Hebers niet zelf in zou kunnen.
Meneer, zij heeft last van de keel. Ik heb dat overlegd. En ik heb gevraagd of ik dat voor haar mag doen. En zij verklaart hierbij, ondertekenen wel, dat zij mij daar toestemming voor
geeft. Ja, zij geeft u toestemming, maar de commissie moet u daar ook nog toestemming voor geven. Dus dan kijk ik even kort naar het reglement van orde. Want volgens mij is het zo dat iemand persoonlijk moet inspreken. Ik druk even het reglement van orde. Ogenblik.
Nee, nee.
Even ruggespraak met de raadsadviseur. Het is op deze manier, met de ondertekening, is het wel toegestaan. Hopelijk iets minder handwerk, mevrouw Tolen, als u begrijpt wat ik bedoel. Geen sjaal, alstublieft.
Nee, maar het maakt mij niet uit wat men van mij denkt, hoor. Nee, mag niet inspreken op individuele kwesties. Dit is mijn manier om het dan maar zo te doen, net als met de radioknopjes. Helder. En nu ga ik even verder met de inspraak van mevrouw Evers.
Als u mij het woord nog even gunt als voorzitter.
Ja.
Ja? Het is zo dat de mogelijkheid bestaat dat mensen het niet begrijpen. Hè? Want dat was zoiets. En dat handwerk bedoelde ik eigenlijk alleen maar positief, hoor. Laten we daar even helder over zijn. En dat u niet over persoonlijke kwesties mag inspreken. Ja, dat is onderdeel van het reglement van orde. Wat wij als gemeenteraad hebben vastgesteld. Daar kan ik niks aan wijzigen.
Nee, dat verlang ik ook helemaal niet van u.
Oké, het woord is aan u.
Ja, dank u wel. 8 maart 2023. Hierbij verklaar ik Jan Hebers dat mevrouw Tolen mijn inbreng over tevredenheid mag voorlezen uit mijn naam en uit mijn overwegingen. Geachte aanwezigen, tevredenheid. Tevredenheid is een toestand waarin je niet meer verlangt dan wat er is. Tevredenheid kan gemeten worden. De meting van tevredenheid heeft plaatsgevonden onder alle cliënten die zorg afnamen van Zorghuis Namaste naast de deur BV. Als u als gemeente die tevredenheidsonderzoek had gewogen voordat er een anoniem rapport werd uitgebracht, dan was er een algemene tevredenheidsbeeld ontstaan in plaats van jarenlange procedures op kosten van de maatschappij. Uw plan van demoniseren, beïnvloedingen, uitsluitingen en een niet te benenken manier om cliënten over te halen om een andere zorgaanbieder te nemen, heeft u niet goed gespeeld. Sterker nog, u heeft middelen ingezet en zet nog steeds middelen in die niet geoorloofd zijn en die niet bij de cliënten horen. Een conflict met de zorgaanbieder heeft u uitgespeeld over de hoofden van alle cliënten, in plaats van waar het hoorde. Dit heeft u in werking gezet nadat een bestuursrechter het door u opgestelde anonieme rapport van tafel had geveegd. Het dagelijks bestuur heeft niet ingegrepen en zorg gedragen voor een juiste stap die ze hadden moeten nemen. Het dagelijks bestuur besloot om het conflict die u had met een zorginstelling op de schouders neer te leggen van cliënten. De zware sjaal, die hebben we nu dan maar even weer genoemd, die alle cliënten heeft opgelegd, dragen zorg voor een oneindig zware druk op de schouders van cliënten. De werkwijze van ambtenaren binnen de WMO in het sociale domein die gericht waren op demonisering, beïnvloeding, uitsluiting en een manier van beschikkingen afgeven die niet deugen. Cliënten werden door uw werknemers met een niet nalatende drukuitoefening overgehaald om zorg af te nemen van een andere zin zorgaanbieder en of cliënten werden zonder dat ze het wisten ondergebracht bij een zin zorgaanbieder. Van dit hele plan was het dagelijk bestuur volledig op de hoogte. Sterker nog, er moesten mensen binnen uw organisatie wijken voor de waarheid. Achter de schermen zijn nog veel meer ongeoorloofde stappen genomen waarvan u ook kennis heeft. Tevredenheid over uw organisatie is zeker niet in die toestand waarin je niets meer verlangt. U heeft nog heel wat te doen om dit te bewerkstelligen. Niet omwille van mij, niet omwille van de zorgorganisatie, maar omwille van het functioneren van uw eigen organisatie, maar vooral omwille van de cliënten met een beperking die door uw medewerkers worden gemanipuleerd en op de verkeerde been worden gezet. Bij deze verzoek ik u dan ook om de juiste stappen te nemen om dit onbehoorlijk bestuur een eind toe te roepen. U dient uit naam van het volk. Uit naam van het volk dient u zorg te dragen voor het nabehoren uitdragen van de grondwet, waarin wordt genoemd dat niemand mag worden buitengesloten. Het is nu aan u of u kiest voor verantwoordelijkheid dragen voor uw eigen gedragingen en dit niet af te wentelen op mensen met een zorgvraag en of mensen die deze zorg willen bieden. Eventuele vragen kunt u aan mevrouw Heber zelf richten via de mail. Wilt u die weten, dan kunt u dat nader toegezonden krijgen. Het is getekend, mevrouw Hebers. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Tolen. Ik kijk even langs de commissie of er vragen zijn. Die zie ik niet. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat er dan achteraf nog vragen zijn. Dus dan beëindigen hierbij uw inspreken. Dank u wel, mevrouw Tolen.
Dank u wel.
En gewoon rustig blijven ademen, hoor. Dat is helemaal, er zat wat spanning in, hoorde ik.
Oh, maar dat geeft niet. Dat zit er al jaren.
Oké. Dank u wel. Goed, en dan gaan we naar de derde inspreker van vanavond. En dat is mevrouw Warnaar. En zij spreekt in over het bestemmingsgebeuren met betrekking tot de Rederweg. Mevrouw Warnaar, u heeft ook de spelregels meegekregen. U krijgt van ons 5 minuten de tijd. En de raadsadviseur houdt de tijd even bij. Na 4,5 minuut krijgt u even een seintje van mij. Aan u het woord. En na afloop van uw betoog even blijven staan om eventuele vragen vanuit de commissie te kunnen beantwoorden. Mevrouw Warnaar.
Nou, eigenlijk kan ik het vrij kort houden. Mijn vraag is eigenlijk, hoe is het mogelijk dat ik en mijn gezin ingeschreven zijn op een woonbestemming, op woonbestemming eigenlijk maar één woonbestemming, waar eigenlijk destijds al 2 huishoudens waren ingeschreven. Nu gaat het bestemmingsplan veranderen, gaat het naar 2 huishoudens. Wat gebeurt er met de 3e huishouden, is mijn vraag.
Als ik dit even op een spiegel leg, dan denk ik van ja, het gaat hier om persoonlijke omstandigheden en daar gaan wij hier in de commissie eigenlijk niet over. U heeft uw verhaal wel duidelijk gemaakt. Wij gaan het. Ja, maar het is nu ingesproken en het gaat over huur en de agenda gaat over het bestemmingsplan. Maar u was wel gestopt met spreken. Dus dan mag u nog even vervolgen, want de 5 minuten zijn nog niet om.
Dan hebben we het eventjes over een stukje handhaving en politie, gemeente. Ik denk dat wij als inwoners, en zeker treffende dat adres, hè, want wij zijn belanghebbenden, toch ook onze veiligheid gehandhaafd moet worden. Er is een heleboel bekend bij ons op het adres. En volgens mij zijn die stukken ook in bezit van een wethouder. En niemand heeft ons ingelicht. Niemand doet wat. Onze veiligheid staat op het spel al maandenlang. Ik heb 2 kinderen die zich ernstig onveilig voelen op onze, aan ons adres. Dat wordt allemaal veroorzaakt, maar niemand lost het op. De gemeente weet ervan, handhaving weet ervan, er wordt totaal niet gehandhaafd. Hoe zit het met het handhavingsbeleid dan? Want daar ben ik wel erg nieuwsgierig naar. Want het gaat al verkeerd met de woonbestemming. Ik wil daar gewoon antwoorden op hebben. Want ik had nooit ingeschreven mogen worden op een woonbestemming die maar bedoeld was voor 1 huishouden. En er wonen er al 2. En dat zijn dus eigenlijk, in principe stel ik gewoon nu de gemeente aansprakelijk hiervoor. Want de gemeente heeft enorm gefaald in zijn handhaving.
Ja, het is mij eerlijk gezegd nog niet helemaal duidelijk. Kijk even langs de commissie of daar nog aanvullingen op zijn. Meneer Hoomoet zie ik voor woordmelding. Want volgens mij gaat het hier grotendeels over uitvoering en over privaatrechtelijke zaken. En daar zijn wij in de commissie niet voor ingesteld, volgens mij. Maar meneer Hoomoet, aan u het woord.
Dank u wel. Het is inderdaad een beetje lastig. Ik denk, wij horen dit aan. Kennen natuurlijk niet de achtergrondverhaal. Hè? Wij kennen alleen maar de stukken die wij vanavond voor hebben. Ik vraag me wel af, hè, want ik merk ook dat u gefrustreerd bent en boos. Dat is natuurlijk logisch in uw situatie. Maar daar heeft u dus ook kennis van gegeven al in het ambtelijk apparaat of bij het bestuur. Want u komt hier inspreken. Ik kan me voorstellen dat u dan elders ook al uw beklag heeft gedaan.
Mevrouw Warner, als u nog even wacht. Meneer Brouwer heeft waarschijnlijk ook nog een vraag. Dan kan dat in één keer beantwoord worden. Meneer Brouwer, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is, sinds wanneer woont u op dat adres? En was het u bekend dat daar andere huishoudens waren ingeschreven?
Dank u wel, meneer Brouwer. En dan aan u het woord, mevrouw Warner.
Ik ben ingeschreven vanaf 1 augustus 2021... ik heb eigenlijk al vanaf juni 2021 contact met de gemeente over de bestemming, over de mogelijkheden. Ik heb meermalen uit moeten leggen van nou, er is sprake van 3 zelfstandige huishoudens. Dat staat op papier. Ik heb vele malen contact gehad met allerlei gemeentelieden hierover. Ik heb nooit geen uitsluitsel gehad over de woonbestemming. Meermalen gevraagd en eigenlijk sinds een week weet ik pas dat het tot op heden nog maar 1 woonbestemming heeft en dat het dus nu opgesplitst gaat worden naar 2 woonbestemmingen. Maar het gevolg hiervan is dat wij dus, of ja, wie gaat er dan uit, hè? Want er zal een huurder moeten verdwijnen. Dus het is niet een persoonlijk belang, het is eigenlijk belang voor alle huurders. Er vinden daar allerlei praktijken plaats, illegale praktijken. Wat voert de gemeente? Een gedoogbeleid? Is dat het? Politie weet niet hoe ze op moeten treden, want we schuiven het allemaal af onder civiel en privaat. Nou, er zijn wat strafrechtelijke dingen gebeurd aan mijn adres. En ten koste van mijn kinderen. Ik heb jonge kinderen. Nou, het is gewoon niet normaal. Die heb ik nu bij een psycholoog lopen. Dus omdat dus een gemeente niet tijdig handhaaft, ons in heeft laten schrijven op adres wat niet mogelijk is. Wat zijn de gevolgen hiervan en wie gaat mij die schade betalen dan?
Ja, dan kom ik er toch weer even op terug.
Ja, dat kan.
Dit gaat om persoonlijke omstandigheden. En daar gaan wij hier in de commissie niet over. Maar mevrouw Heidekamp heeft ook nog een woordmelding. Mevrouw Heidekamp, CDA.
Ja, voorzitter.
Even weer het knopje.
Ja, dank u wel. Ja, voorzitter. Ik heb ook inderdaad geluisterd naar mevrouw Barnaar haar verhaal. En u richt heel erg de pijlen op de gemeente. Maar ik denk dat de verhuurder degene is waar u zich toe zou moeten richten en niet de gemeente. Want uiteindelijk is het contract wat u heeft met de verhuurder, blijkbaar kan die dat helemaal niet gestand doen. Ja, dan kunt u naar de gemeente kijken, maar ik denk toch echt dat u daarbij bij de verkeerde partij bent.
Dan, daar mag u nog even op reageren, mevrouw Wanne.
Kijk, ik denk dat ik niet geheel bij de verkeerde partij ben. Ik denk dat zowel gemeente en de verhuurder hierin een aansprakelijkheid hebben. Want als ik mij in laat schrijven, het is al jaren bekend, dus blijkbaar bij de gemeente, dat het maar 1 woonbestemming heeft. Hoe kan ik mij dan als derde persoon, hè, met mijn gezin, daarin laten schrijven? Waarom duurt het 1,5 jaar voordat ik na al mijn vragen, na al mijn contacten, na al mijn mails enzovoort, dat ik dan nu pas dit te horen krijg? En dan kan iedereen weer verwijzen naar de verhuurder, maar ik heb ook een handhavingsverzoek gedaan, handhaving is geweest. Ook die heeft mij niks verteld. Politie is geweest, ook die heeft mij niks verteld. En uiteindelijk, zelfs als ik mij in laat schrijven op een adres wat geen woonbestemming heeft, hè, dan krijg ik te maken met een BAG-registratie of hè, in de vorm van een briefadres. Hè, zo zou dat eigenlijk moeten gaan. Mij is nooit wat verteld. Totaal niet. En er is ook nooit op gecorrigeerd. Hoe moeilijk was het dan om te zeggen, goh, mevrouw, u kunt zich niet inschrijven op dit adres. Want hè, er is al sprake van overbewoning. Nou, het overbewoningsgesprek, dat is blijkbaar heeft dan plaatsgevonden op 12 juli 2022. Daar ben ik ook pas sinds kort eigenlijk achter gekomen. Omdat de verhuurder zelf dan niet eerlijk is tegen ons. Maar ja, ik ben inwoner en ik sta ingeschreven. En dan doe ik een beroep op een gemeente van een bepaalde uitleg hierover. En dat is logisch. Dat lijkt mij heel logisch verklaarbaar. En hoe simpel was het om te zeggen, nou ja, mevrouw, situatie is zo. Hè, in plaats van de verhuurder juist nu de kans te geven om eigenlijk ons op, ik zit al 6 maanden in een ernstige overlast. Wij worden gewoon geterroriseerd door de verhuurder. Maar dat is mede omdat de verhuurder niet eerlijk is geweest. En ook omdat de gemeente, als de gemeente duidelijker was geweest tegen ons, dan hadden wij ons daar niet in kunnen laten schrijven. Of dan hadden wij gezegd van, hey, wij gaan helemaal niet verder om daar te gaan wonen. En die kans is ons ontnomen. De verhuurder die probeert ons op allerlei manieren eruit te treiteren en te pesten, omdat de gemeente nu de verhuurder blijkbaar dwangsom op gaat leggen.
Mevrouw Warnaar, ik denk dat uw punt duidelijk genoeg gemaakt is. En ik denk dat het ook duidelijk is dat het met name een privaatrechtelijke en een persoonlijke aangelegenheid is. En ik denk dat we hierbij moeten zeggen van, mooi dat u het voor het voetlicht heeft gebracht, maar wij als commissie, wij kunnen hier helaas niets in betekenen.
Prima. Maar dan dien ik een klacht in. En of ik wens toch een gesprek persoonlijk te hebben met de burgemeester hierover over een oplossing. Want er zit toch wel heel veel falen in van de gemeentekant. Zowel bij handhaving, bij politie, overal zit een falen in, bij registratie.
Ja, ja. Ja. Het is duidelijk, mevrouw, het is genotuleerd en mocht er de behoefte zijn, dan wordt er een gesprek gearrangeerd. Mocht die behoefte er niet zijn, dan sturen wij niet op, dan zult u daar in elk geval bericht van krijgen. Bedankt voor het inspreken.
U ook bedankt.